Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Abortus staat weer op de politieke agenda. Komende dinsdag debatteert de Eerste Kamer over een aanpassing van de Nederlandse wet afbreking zwangerschap, oftewel de abortuswet. Om precies te zijn gaat het over de abortuspil. Die mag nu alleen worden voorgeschreven door ziekenhuizen en abortusklinieken. Maar een aantal partijen, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD, wil dat ook huisartsen de pil kunnen voorschrijven. De Tweede Kamer die nam de wet al aan. Maar er is ook verdeeldheid over die wet. En niet alleen tussen de voor- en tegenstanders van abortus, zoals je misschien zou verwachten, maar ook tussen voorstanders van abortus onderling. En daar hoor je meer over in deze aflevering van Haagse Zaken. En ook over wat er precies zou veranderen door die initiatiefwet voor vrouwen die gebruik willen maken van het recht op abortus. En je hoort waarom een deel van de voorstanders toch bedenkingen heeft bij deze wet. En dat doe ik met bij mij in de studio politiek redacteur Pim van den Dol en redacteur Binnenland Kim Bos. Welkom allebei.
Dank.
Kim, dit is voor jou een debuut. Jij schrijft best wel veel over dit onderwerp. Een paar voorbeelden.
Ja, ik heb eerder over abortus geschreven inderdaad. En het verhaal dat het meeste indruk op mij maakte was toen mijn collega Liedenke Nieber en ik in afgelopen zomer een week hebben meegelopen in een abortuskliniek.
Ja, gaan we het zo ook nog wel eventjes over hebben. En Pim, ja goed, jij behoeft geen introductie meer inmiddels. Maar wat ik jou wel eventjes ter verduidelijking wil vragen. We gebruiken het woord initiatiefwet, maar eigenlijk is het een aanpassing van de wet. Hoe zit dat precies?
Ja, dat klopt. Een initiatiefwet, dat is een wetsvoorstel, zeg maar, dat door Kamerleden zelf kan worden gemaakt. Hè. Het parlement stemt over wetten van de regering, maar mag ook zelf wetten maken. En nou ja, deze vier partijen, vier van hun Kamerleden, hebben gezamenlijk dit voorstel gemaakt om de wet te wijzigen. En als dat vanuit de Kamerleden komt, noemen we dat een initiatiefwet.
Oké, Kim, ik begin bij jou, want in de Weekendkrant deze zaterdag staat een stuk van jou en Liedenke Nieber over de discussie over de verstrekking van de abortuspil. Daar gaan we het vandaag dus uitgebreid over hebben. Maar je benoemde het net al eventjes, afgelopen zomer liepen jullie een week mee in een abortuskliniek. Waarom?
Ja, afgelopen zomer speelden er heel veel dingen in het nieuws over abortus. En het belangrijkste was denk ik dat in de VS in heel veel staten abortus verboden werd. En toen leefde op de redactie bij ons de vraag van, ja, daar moeten we iets mee doen. En hoe zit het eigenlijk met het anti-abortus sentiment in Nederland? Wordt die groep mensen die daartegen is groter? En willen jullie daar dan over schrijven? En Liedenke is zorgredacteur en ik schrijf ook regelmatig over medisch-ethische kwesties. Dus toen kwam dat zo een beetje bij ons terecht. En wij dachten, ja, dan ga je eigenlijk beginnen met de meningen van mensen over abortus. Maar wij dachten, ja, hoe zit het eigenlijk in elkaar? Wat is eigenlijk het startpunt? We voelden ons niet zo comfortabel bij die meningen zonder echt het startpunt goed te kennen. Dus toen hebben we aan gekeken bij klinieken of we konden meelopen. Zo ging dat.
En is dat een ingewikkeld iets?
Om te mogen meelopen? Ja, dat had wel wat voeten in aarde hoor. We hadden een bepaalde kliniek uitgekozen, omdat de Mildred Clinics heet die. En dat is een van de oudste in Nederland. En die vonden we heel interessant. En de bestuurder, die was het ook al met ons eens. Hè. Die zei van, ja, wij willen eigenlijk ook precies laten zien wat we doen. En we willen eigenlijk niet hebben over meningen. Dus daar vonden we elkaar wel. Maar ze vonden het wel heel erg spannend. En we zijn een paar keer hebben we uitgebreid met haar gesproken erover. Dus ja, dat was wel lastig hoor, ja.
Nou, het lukte dus. Jullie liepen een week mee. Wat zagen jullie daar?
Ja, zo'n kliniek. We waren bij twee verschillende klinieken. En toen we daar kwamen, dachten we echt, dit is zo'n ja, gelaagde zorg. En zo indrukwekkend wat hier eigenlijk gebeurt. Want ja, er komen gewoon vrouwen binnen en die gaan een abortus krijgen. En dat is heel erg ingrijpend. En ja, wij hadden gewoon het idee, ja, soms wordt dat een beetje... Wij zagen dat zelf ook over het hoofd, hoe ingrijpend dat is.
En dan bedoel je ook mentaal ingrijpend?
Ja, dat het heel zwaar is. Nee, wat we zagen, ja, wachtkamer vol vrouwen. Het zijn eigenlijk gewoon een soort mini-ziekenhuisjes, hè, met een operatiekamer en een spreekkamer en een uitslaapkamer. Vrij klinisch, wit, netjes. Ja, ik meen me te herinneren dat er foto's hingen van ogen van vrouwen. Ja, een beetje ziekenhuiskunstachtige dingen. En ja, daar rondliepen de verpleegkundigen, waren vrijwel allemaal vrouwen. En de abortusartsen ook bijna allemaal vrouwen. En de sfeer was eigenlijk best wel warm en hartelijk. En veel vrouwen die daar kwamen, die zeiden eigenlijk ook... Oeh, ik had verwacht dat ik hier boos zou worden toegesproken of zo. Ja, best een lieve sfeer.
Ook eromheen, want dat is ook iets waar je natuurlijk vaak wat over hoort. Dus demonstranten die zich begeven in de buurt van die abortusklinieken omdat ze tegen zijn.
Ja, dat klopt. Bij de ene kliniek waar we waren was het verboden om voor de deur te demonstreren. Dus daar zagen we ze niet. Bij de andere werd wel gedemonstreerd en dat ging eigenlijk heel rustig aan toe. Want twee mensen die aan de overkant stonden, folders uit stonden te delen. En vroegen, zeiden tegen mensen van, mag ik je iets vertellen? En wat we daar ook in de kliniek hoorden, maar waar we weinig mee deden, was dat die aanpassing in die abortuswet eraan zat te komen waarschijnlijk. En dat dat daar ook wel voor verandering zou zorgen, omdat zij nu ook veel abortuspillen voorschreven. En dat was een onderwerp waar ze niet heel erg veel over spraken. Ze wilden sowieso niet echt heel erg over politieke onderwerpen spreken. Dus dat hebben we toen ook niet verder uitgediept. Maar we dachten, ja, daar willen we later nog wel mee verder.
En dat gaan we dus in deze aflevering wel doen. Maar voordat we dat kunnen doen, is het wel goed om uit te leggen hoe abortuszorg in Nederland is geregeld. Ja, jullie zijn dus bijvoorbeeld in twee klinieken geweest. Hoeveel klinieken zijn er?
Ja, er zijn in Nederland 16 abortusklinieken, 2 zelfstandige behandelcentra. En dan heb je ook nog de Women on Waves boot waar behandelingen worden uitgevoerd.
Ja, en wat me ook wel verbaasde in de research voor deze aflevering is dat er helemaal niet zo heel veel artsen zijn.
Nee, dat is echt een heel klein clubje, 30. En die kennen elkaar ook allemaal. En afgelopen vrijdag was er nog een congres. En dan is dat dus ook een heel klein congresje.
Daar heb je een klein zaaltje voor nodig. En om hoeveel ingrepen gaat het?
Nou, jaarlijks zijn er 30.000 abortussen. Die zijn trouwens niet alleen maar in klinieken, maar ook in ziekenhuizen. 90% van de abortussen vindt plaats in klinieken en 10% in ziekenhuizen. Die hebben vaak een medische aanleiding.
Oké, dus dit is zeg maar de feitelijke kant, de cijferkant. Pim, hoe is het eigenlijk wettelijk geregeld in Nederland, abortus?
Nou ja, alle regels zeg maar rond abortus zijn dus vastgelegd in die wet afbreking en zwangerschap. En omdat abortus van oorsprong natuurlijk überhaupt niet mocht, heeft het altijd in het wetboek van strafrecht gestaan. Daar staat het nog steeds in. Klinkt misschien heel, heel vreemd, maar daar staat het nog steeds in. Maar er is dus een uitzondering gekomen voor natuurlijk de abortusartsen die dat onder strikte voorwaarden in de klinieken en de ziekenhuizen mogen uitvoeren. En alle regels die er verder omheen zijn, dus natuurlijk ook de uiterlijke grens van een abortus bijvoorbeeld, die ligt op 24 weken, zwangerschap, dat zijn ook zaken die in die wet staan en die ook door de politiek min of meer zijn bepaald.
Ja, en dan gaat het dus gewoon over die abortuswet, hè, en niet over de wet in het wetboek van strafrecht.
Ja, klopt.
Kim, als je nou gebruik wil maken van die wet in Nederland, hè, en je wil gebruik maken dus van het recht op abortus, wat moet je dan doen als vrouw?
Nou, als je ongewenst zwanger bent, dan gebeurt het vaak toch wel dat vrouwen eerst de huisarts bellen. En die verwijst ze door naar een kliniek, waar ze dan 5 dagen later ongeveer terecht kunnen. Die 5 dagen, dat is de wettelijke bedenktijd die nu nog geldt, maar die vanaf 1 januari niet meer geldt. En 5 dagen later, dan hebben ze een afspraak in die kliniek en daar komen ze dan aan.
Het punt van die klinieken is wel, die zitten niet in heel Nederland. Hè? Dus als jij als vrouw op Vlieland woont, dan moet je eigenlijk best wel lang...
Ja, dan moet je echt uren reizen. Dat duurt hartstikke lang. In Friesland zijn geen klinieken en volgens mij ook niet in Drenthe. En dus dat zijn toch wel plekken die waar het moeilijker is om een abortus te krijgen. Maar in grote steden zijn er dan soms wel weer meerdere. Maar goed.
Stel, je bent dan dus in zo'n kliniek of in een ziekenhuis terechtgekomen. Er is dus een keuze. Je kan kiezen of je gaat voor de ingreep of dat je gaat voor de abortuspil.
Ja, dat klopt, ja. Ja, dat wordt dan besproken in zo'n kliniek. Van, nou, als iemand korter dan 9 weken zwanger is, dan is eigenlijk de keuze tussen de abortuspil of een curettage. Dat is dat de vrucht wordt weggezogen. En veel vrouwen hebben de indruk van, nou, die pil, dat is een beetje, dan kan ik het zelf doen in mijn eigen tijd. Het voelt minder ingrijpend, want de curettage, ja, dat is gewoon, zit je in zo'n gynaecologische stoel en ja, best wel heftig. Je kan ook onder verdoving gaan. Nou, er zijn veel vrouwen die toch denken, nou, ik doe die pil. Maar als ze dan iets meer in gaan verdiepen, dan hebben wij gezien, hè, toen we in die kliniek meeliepen, kiezen ze vaak toch wel voor die curettage ook, omdat de pil veel ingrijpender is dan het woord een beetje doet vermoeden.
Ja, want bij pil denken veel vrouwen dus van die ingreep is daardoor minder zwaar. Maar dat is niet zo. Hoe werkt het met zo'n pil?
Ja, je neemt eerst in de kliniek, neem je de eerste pil. Die stopt de aanmaak van je zwangerschapshormoon. Dus dan stopt eigenlijk je zwangerschap. En dan 2 dagen later, dan ga je thuis, breng je 3 pillen vaginaal in. Dan moet je eerst 1/2 uur op bed liggen omdat die pillen moeten oplossen. En dan gemiddeld na 1 uur of 5 kan je echt best wel flinke buikkrampen gaan krijgen. Die ook wel doen denken aan weeën, zeggen vrouwen die dat dan wel eens hebben gedaan. Dus dat is nogal wat. Dat doet echt pijn. Of dat kan echt pijn doen. En je kan ook niet alleen zijn. Want nou ja, mocht je in paniek raken of mocht er iets nodig zijn, dan moet je een achtervang hebben. En je kan ook nog lang blijven bloeden daarna. En dat zijn toch dingen die wel spannend zijn. En bij een curettage, dan ga je naar de kliniek en daarna ga je naar huis en dan hoef je niks alleen te doen eigenlijk.
Nee, en dan heb je alleen nog het mentale deel te verwerken, maar het fysieke deel is klaar. Ja. Ja.
Misschien ook wel goed om te zeggen dat 1/3 van de abortussen, dat gebeurt nu via een abortuspil.
1/3?
Ja.
En groeit dat aantal?
Ja, dat is wel gegroeid. Ja. In 2015 was het nog rond de 20%, geloof ik. Dus eigenlijk best flink gegroeid, ja.
En jullie hebben nu dus mee kunnen kijken. Dus je krijgt een keuze voorgeschoteld als vrouw, maar zit er ook een advies bij? Met andere woorden, hebben abortusklinieken ook een soort voorkeur van je kunt beter gaan voor optie A of B?
Nee, dat idee kreeg ik niet. Maar wel dat ze wel goed vertellen dat die abortuspil heftig kan zijn.
Oké, dit is dus hoe het nu werkt. Maar, Pim, er zijn dus een aantal partijen en een meerderheid inmiddels van de Tweede Kamer die denkt, we moeten dit anders gaan aanpakken. We moeten ook mogelijk maken voor vrouwen om die pil bij de huisarts te krijgen. Wat staat er precies in het initiatiefwetsvoorstel?
Nou ja, de kern van het voorstel is, hè, dat die abortuspil die je dus nu in de kliniek als vrouw kunt krijgen, dat je die voortaan ook via de huisarts kunt krijgen. Ja, dat kan dan eigenlijk op eenzelfde manier gaan, hè. Dus je hebt gewoon een gesprek met je zorgverlener, dat is dan in dit geval de huisarts, over die keuze. En de voorstanders van de wet zeggen, nou ja, dat maakt dus de toegankelijkheid van de abortuszorg groter. Het maakt het laagdrempeliger voor vrouwen, zodat ze eigenlijk meer keuzevrijheid hebben om te kiezen wat ze prettig vinden. Hè? Wat Kim al zei, het eerste gesprek van een vrouw is vaak überhaupt al met de huisarts, voordat ze dan nu worden doorverwezen, verplicht nog natuurlijk naar een kliniek. En nou ja, de huisarts is natuurlijk dichterbij, is een vertrouwde zorgverlener die een vrouw vaak al beter kent dan natuurlijk toch de wat anonieme afstandelijke kliniek. Althans, zo kan het voor vrouwen voelen. Dus dat is eigenlijk het is een vrij simpele wetswijziging uiteindelijk ook wel weer. Dat is gewoon de kern.
En voordat we zo gaan naar de voorstanders en de tegenstanders en de argumenten die zij gebruiken, toch nog eventjes interessant om te zeggen, die abortuswet, dit is eigenlijk de 2e keer in korte tijd dat de Kamer daar een aanpassing op wil.
Ja, precies. Er lopen echt meerdere initiatieven nu om die wet aan te passen. En interessant is dat de abortuswet al bijna 40 jaar oud is. Hij is aangenomen in 1981 en in werking getreden in 1984. En in al die decennia is die wet dus nooit meer gewijzigd.
Niet geloof, ja.
En dat is ook aanleiding geweest natuurlijk voor een aantal partijen om de afgelopen jaren nieuwe initiatieven te ontwikkelen. En dat komt ook wel voort uit, kijk, Nederland heeft natuurlijk altijd het imago gehad op medisch-ethisch gebied van Nederland loopt altijd voorop. Mm-hmm. In al die kwesties eigenlijk, euthanasie, abortus, homohuwelijk, de liberale voorhoede, daar is Nederland ook vaak heel trots op. Maar bij die abortuswet was opeens de gedachte bij de politiek van ja, is het nog wel helemaal op orde? Is het nog wel de perfecte wet voor de vrouw? En dat vonden een aantal partijen van niet. En daarom zijn er nu meerdere, lopen er meerdere initiatieven om hem aan te passen.
Ja, en het eerste initiatief kwam net eigenlijk al eventjes voorbij. Kim, jij noemde al die bedenktijd. Tot en met 1 januari, dus eigenlijk komende januari, is het zo dat je dus 5 dagen na moet denken, na het eerste moment dat je aangeeft, ik ben ongewenst zwanger en ik wil er vanaf.
Ja, dat is het wetsvoorstel wat al is aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. En wat inderdaad nu, die verplichte bedenktijd verdwijnt uit de wet. Dat is ook echt iets uit die tijd, was dat ook, de jaren 80. Ik heb ook eerder dit jaar nog wel eens de wetsbehandeling van die tijd nog eens doorgelezen. Mm-hmm. En toen was het echt heel erg, dat was echt heel erg ingegeven van ja, we moeten de vrouw toch beschermen tegen een ondoordachte keuze. Van stel je toch eens voor dat een vrouw dat, alsof een vrouw daar niet altijd, want dat is ook zo, blijkt uit alle onderzoeken, natuurlijk zeer diepgaand en over nadenkt. Al voordat je überhaupt naar een kliniek of een huisarts gaat. Dat artikel, dat was echt iets waarvan de linkse en liberale partijen dachten, ja, dat kan echt niet meer dat dat nog zo in de wet staat. En,
was dat dezelfde formatie van partijen?
Ja, dat zijn precies dezelfde 4 partijen geweest. En overigens is het idee nu van een bedenktijd verdwijnt niet, maar die verplichte wettelijke 5 dagen, die gaan eruit. En een bedenktijd is niet per se verkeerd, maar die komt dan tot stand voortaan in overleg tussen de vrouw en de arts.
Oh ja, dus dan als die vrouw belt om te zeggen van ik ben ongewenst zwanger en ik wil een afspraak maken, dan gaat die arts dan iets vragen of zo?
Nee, de arts zal dan met de vrouw overleggen van is een bedenktijd nodig of wenselijk? En het kan ook zijn dat het meteen de conclusie is van Oké, als u meteen geholpen wilt worden, dan kunt u soms zelfs vandaag nog of morgen terecht voor de abortus. Maar het kan ook zo zijn dat arts en vrouw tot de conclusie komen, het is wenselijk om 10 dagen na te denken. Als de vrouw zelf zich prettig voelt bij een langere bedenktijd, dan is dat ook mogelijk. Dus het wordt een flexibele bedenktijd.
Dus je hebt die bedenktijd, dat is die linkse en liberale partij dus gelukt. De abortuspil wordt nu dus nog door de Eerste Kamer geloodst. Maar er is nog een derde punt. Waar nu ook al over gesproken wordt, van daar moeten we ook vanaf. En dat is dat het uit het wetboek van strafrecht gehaald moet worden.
Ja, dat is alweer het volgende initiatiefvoorstel wat is aangekondigd door GroenLinks. En er was ook een burgerinitiatief wat dat op de agenda van de Tweede Kamer heeft gekregen. Ja, dat is wel meer een hele principiële discussie natuurlijk. Maar de voorstanders van abortus vinden ook dat iets. Dat is dus iets uit het verleden eigenlijk. Dat het natuurlijk nog geregeld is in het strafrecht. Dat is natuurlijk ook nu om te voorkomen dat iedereen bijvoorbeeld een abortus zou mogen gaan uitvoeren. Of zonder regels, dat kan je natuurlijk ook niet hebben. Maar dat het nu nog een soort van gecriminaliseerd wordt eigenlijk. Doordat het daarin staat, dat is natuurlijk ook heel gek. Dus dat is nu het volgende wat eraan zit te komen.
Wat ik toch wel heel fascinerend vind, is het is dus deze wet is een soort onaangetast gebleven sinds de jaren 80. En nu komt er best wel veel achter elkaar. Waarom nu? Kun je dat verklaren?
Nou ja, ik denk dat er 2 belangrijke redenen voor zijn. Ten eerste is ook de afgelopen jaren is er heel erg in kabinetten afgesproken, omdat er natuurlijk christelijke partijen mee regeerden, met name de ChristenUnie, dat er op dit vlak ook gewoon niks zou gebeuren. Dus Edith Schippers, minister van de VVD, heeft in 2016 bijvoorbeeld al geopperd om de abortuspil voortaan via de huisarts ook te gaan verstrekken.
Dat was Rutte 2, hè? PvdA, VVD.
Ja, precies. Dat had ze misschien al wat eerder in haar termijn moeten opperen of moeten regelen. Want die wet kwam niet meer op tijd, want dat kabinet was toen al richting het einde.
Ja.
En toen werd in de formatie van het kabinet Rutte 3 werd dus afgesproken van op medisch-ethisch gebied mag er niks veranderen. Dus dat was natuurlijk het compromis tussen D66 en ChristenUnie. Dat er stilstand zou komen. Dus dat die wetgeving, abortus, euthanasie, noem het op, gewoon onaangetast moet blijven.
En de PvdA zat niet meer in Rutte 3. En Lodewijk Asscher, toen nog partijleider, fractievoorzitter van die partij, die had ook al wat vragen over toen tijdens het debat over het regeerakkoord van Rutte 3.
Vorige keer stelde ik de vraag, een serieuze vraag aan Mark Rutte, toen nog als VVD-leider en onderhandelaar. En dat was, zijn er ook afspraken gemaakt over de abortuspil. Er was namelijk over gerapporteerd in een aantal kranten. Dat werd toen stelselmatig en absoluut ontkend. Nu verschijnt in het nieuws. De nieuwe coalitie zet een streep door die abortuspil. Is dit zo'n detail dat wel is afgesproken, maar niet in de tekst staat? Dan kunt u het beter nu zeggen.
En Alexander Pechtold, ja, het zijn allemaal inmiddels mensen die uit de politiek verdwenen zijn, terwijl het helemaal niet zo heel lang geleden is nog. Maar Alexander Pechtold van D66, die antwoordde er toen ook op en die zei dat zowel de christelijke partijen als de liberale partijen bezwaren hebben gehad tegen het wetsvoorstel van Schippers.
Over de abortuspil, daarvan waren alle vier de partijen niet tevreden met het wetsvoorstel zoals er nu lag. Sommigen vanuit hun christelijke achtergrond, omdat ze niet vonden dat de abortuspil überhaupt natuurlijk misschien ter beschikking zou worden gesteld. Liberale partijen hadden daar moeite mee, omdat ze zeiden dat brengt dermate veel rompslomp voor de huisarts met zich mee. Namelijk, die moet zich dan ongeveer gaan certificeren als een abortuskliniek. En dat wetsvoorstel trekken we dus in.
Ja, toen was volgens mij ook een van de dingen waarop het... Dat was inderdaad een van de dingen waarop het niet doorging, is dat die huisartsen dan die vergunningen moesten hebben en dat ze allemaal heel veel gedoe opleveren. En toen dacht Ellen Meet, een van de initiatiefnemers van de wet, die dacht van, nou, wat, misschien kunnen we nu wel iets bedenken waardoor zo'n vergunning niet nodig is eigenlijk, toch Pim?
Ja, dat is er inderdaad aan veranderd nog ten opzichte van die tijd. Ja,
ja, maar goed, dit was dus Rutte 3. Daar zat de ChristenUnie bijvoorbeeld ook, die deed ook mee. Kijk, ze hadden natuurlijk ook gewoon kunnen besluiten, we pakken Schippers nog een keer bij, we onderhandelen nu aan de formatietafel, we gaan het toch anders doen. Maar ze besloten eigenlijk om het gewoon eventjes
te parkeren.
Ja.
Precies, dus voor die beide wetten waar we het net over hadden, die beraadtermijn en de abortuspil, gold dus dat die eigenlijk jarenlang heeft het gewoon stilgelegen. Was het politiek onhaalbaar om die überhaupt naar de Kamers te brengen.
Maar Rutte 4 bestaat uit dezelfde partijen, ja, toch veranderd te worden.
Precies, dus dat is opmerkelijk. Maar de reden daarvan is dat eigenlijk met name D66 en ook de VVD wel niet nog 4 jaar lang konden en wilden accepteren dat er op medisch-ethisch terrein helemaal niets zou kunnen veranderen. Dus de ChristenUnie en het CDA een beetje, maar daar hebben we het straks denk ik nog over. Die zijn een beetje aan het schuiven soms, interessant genoeg. Die hebben zich erbij moeten neerleggen dus dat het nu gewoon initiatiefwetsvoorstellen van Kamerleden, die mogen dus gewoon nu naar de Kamers komen. Dat is afgesproken in het nieuwe coalitieakkoord. En het zijn dus daarmee vrije kwesties in het parlement. En interessant genoeg, er zijn heel veel partijen voorstander van deze aanpassingen, want bij de stemmingen in de Tweede Kamer dit jaar sprak een 2/3 meerderheid van de partijen zich voor deze aanpassingen uit.
Voor allebei de aanpassingen?
Ja, ja.
Oh ja, dat is wel interessant. Ja, oké, okay, jij zei net, ik heb 2 redenen waarom het nu wel gebeurt.
Oh, sorry, ik ben een beetje lang verlof.
Nee, helemaal niet. Dit is dus de eerste. Ja. De tweede heeft ook een internationale reden, zou je kunnen zeggen.
Ja, Kim haalde dat ook al even aan. Je hoort die voorstanders ook wel zeggen van, het is nu ook weer het momentum om in Nederland gewoon te kijken, kritisch naar onze wet te kijken, met alle verslechteringen in het buitenland. Verenigde Staten is genoemd, Polen, nou, wel meer landen. Dus ja, er is ook een soort urgentie of zo die weer gevoeld wordt rond dit thema van, we moeten echt er weer werk van maken. En dan is het dus wel interessant, vind ik persoonlijk, dat Nederland wel degelijk, want ik noemde net die 2 keer die 2/3 meerderheid, dat Nederland dus juist de kant op beweegt van modernisering, verruiming juist van abortuswetgeving, terwijl dat internationaal dus heel anders loopt.
Tegengestelde beweging.
Ja.
Ja, vind ik ook heel interessant, ja. Ja, dat zeggen sommige mensen die Lienink en ik hebben gesproken ook van, ja, we willen eigenlijk weer voorop lopen. Hè? En dat klinkt dan toch alsof dat met die aanpassingen weer een beetje zo zou kunnen zijn.
Zeker. En als dat derde voorstel het ook nog haalt, dat uit het wetboek van strafrecht zou verdwijnen, dan is er opeens in een paar jaar heel veel veranderd.
Oké, dit verklaart dus waarom het nu allemaal gebeurt, die wijzigingen. Laten we het nu hebben over het debat over de abortuspil. Want eigenlijk is dat debat een beetje ongewoon. Het gaat namelijk niet over, ben je voor het recht of ben je tegen het recht op abortus. Ik zei het helemaal aan het begin ook al. In dit geval zijn ook voorstanders van abortus verdeeld over de vraag, moet het wel of niet gebeuren, deze wijziging. Kunnen jullie voor mij in hoofdlijnen schetsen, wat denken de voorstanders en wat denken de tegenstanders?
Ja, de voorstanders, het belangrijkste argument van de voorstanders is eigenlijk heel simpel. Als er meer aanbod is, hebben vrouwen ook meer te kiezen. En dat is ook wel wat een huisarts zegt die wij spraken, Peter Leusink.
Mijn naam is Peter Leusink, ik ben huisarts. Daarnaast ook seksoloog en VVS. En voorzitter van de expertgroep Seksuele Gezondheid van het Nederlands Huisartsgenootschap. De belangrijkste reden waarom ik voorstander ben van deze wetswijziging is dat het keuzevrijheid biedt aan vrouwen. Dat zij bepaalt of ze naar een abortuskliniek gaat of naar een huisarts. En dat dat niet wordt ingegeven door de wetgever. Dat je dus een verbreding krijgt van die abortuszorg naar ook de eerste lijn.
Het zou het dus eigenlijk laagdrempeliger maken voor vrouwen.
Ja, ja, dat is wat de voorstanders ervan hopen. En ja, Leusink noemt nog een argument dat ook mee kan spelen.
Daarnaast is er een groep die ook dreiging ervaart vanuit de directe omgeving. Ze worden gevolgd door familie, of ze mogen niet van hun partner. Of die er misschien achter komt dat ze een halve dag vrij moet maken om naar een abortuskliniek te gaan. Terwijl je in een huisartspraktijk, dan kun je met elke reden naar een huisarts gaan en niemand die weet waarvoor je naar de huisarts gaat. En dat geeft die vrouwen die bedreigd worden wat meer vrijheid.
En is dit nou representatief voor de huisartsen? Zijn die in grote getallen voor? Valt daar wat voor te zeggen?
Nee, dat weten we niet. De grote Nederlandse huisartsenverenigingen, ja, zeg maar, die hebben dat ook niet uitgezocht.
Wat vinden die er zelf van die verenigingen?
Die zijn neutraal. Oh, dus dat is heel fascinerend wel, ja, vind ik. Ja, dus die spreken zich er niet echt over uit. En dat is ook omdat het, denk ik, voor elke huisarts weer helemaal anders is. Lineke en ik spraken, behalve Peter Leusink, nog een aantal huisartsen. En toen was het beeld ook heel gemixt. Namelijk, sommigen zeggen van, nou, dit gaan we doen, want elke vrouw die we helpen is er één. En anderen zeggen, nou, we hebben het al te druk, dus dit laten we even aan ons voorbij gaan. Want ze mogen straks kiezen of ze het gaan doen.
Oh, oké. Het is eigenlijk hetzelfde als bij euthanasie. Dus dat je als huisarts zelf kan besluiten of je wel of niet die pil wil verstrekken aan vrouwen.
Ja, dat klopt.
Overigens is dat wel toch nog een vraagteken wat je, zeg maar, bij het voorstel dan kan plaatsen. Want het argument, dus het wordt laagdrempeliger voor vrouwen, gaat wel uit van een grote bereidheid bij huisartsen om dit te gaan doen. Want als huisartsen zeggen, ja, sorry, ik wil dit principieel niet, of ik heb het te druk, dus ik ga het niet doen, dan bestaat het risico dat vrouwen bij de huisarts komen straks en daar te horen krijgen dat zij dus toch niet de abortuspil kunnen krijgen.
En dan moet je toch naar een kliniek.
Ja, dan moet je
als precies. Dus hoe dit in de praktijk gaat uitwerken is nog wel een vraag. En ik heb ook van Eerste Kamerfracties deze week begrepen dat zij dit ook nog een interessant punt vinden. Hoe weten vrouwen straks of hun huisarts, of ze bij hun huisarts terecht kunnen? Daar is nog niet echt iets voor geregeld.
Ik zit me wel te bedenken, hier op het Binnenhof heb ik de afgelopen tijd nog wel eens huisartsen zien staan, demonstreren. Een petitie volgens mij een keer aangeboden aan Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid. Omdat die werkdruk zo hoog is. En dit verhoogt de werkdruk ook wel weer, toch?
Ja, dat kan. Tegelijkertijd hebben we in Nederland 13.000 huisartsen. En als we kijken naar de cijfers zoals het nu is, 10.000 vrouwen per jaar die een abortuspil nemen. Dus stel nou, al deze vrouwen willen echt naar een huisarts en gaan dat ook doen. Dan kan het nog steeds wel zo zijn dat heel veel huisartsen eigenlijk helemaal niemand ontvangen hiervoor.
Oké, we zijn van de voorargumenten eigenlijk al een beetje richting de tegenargumenten aan het gaan. Want die klinken er natuurlijk ook.
Ja.
Dat is de belangrijkste.
Ja, het belangrijkste staat eigenlijk haaks op wat de voorstanders zeggen. Want de groep die tegen is, die zegt het risico is dat dit juist zorgt voor een ontmanteling van de abortuszorg zoals we die nu kennen. Een van de mensen die we daarover spraken is Femke van Straten, een bestuurder van een abortuskliniek.
Mijn naam is Femke van Straten. Ik ben bestuurder van Bloemenhoofdkliniek in Haarlem en van Abortuskliniek Amsterdam. In de afgelopen 50 jaar hebben de abortusklinieken met name gezorgd voor de abortuszorg voor zwangere vrouwen. Zij hebben daarbij heel veel kennis en kunde opgebouwd. Het zijn vaste teams van medewerkers die de vrouwen begeleiden in de keuze die ze maken tussen de zwangerschap behouden of de zwangerschap af te breken. En zij hebben daarbij heel veel voelsprieten ontwikkeld om bijvoorbeeld twijfel en dwang te herkennen, ook uit non-verbale signalen. Er is natuurlijk ook een heleboel tijd in de klinieken beschikbaar om de vrouwen te begeleiden in dit proces. En ik vraag mij sterk af of deze tijd er ook is bij de huisartsenpraktijken die sowieso al onder druk staan.
Ja, wat ze eigenlijk zegt is, kunnen die huisartsen dat wel? Hè?
Ja, en wat hoor je dan weer terug van huisartsen? Is dit...
Ook een beetje wisselend, maar het overheersende beeld is wel, nou ja, het is ook weer geen rocket science. Dat zei een huisarts ook letterlijk tegen ons. Wij kunnen dat wel, want de kern van het werk van een huisarts is het gesprek voeren en samen beslissen. Dat is zo'n slogan.
Ja.
Dus wij denken dat we dat wel kunnen. Maar er zijn ook huisartsen die zeggen, ja, ik ga dat niet doen, want ik verwacht dat het zo weinig zal voorkomen dat ik dat eigenlijk niet genoeg in de vingers heb. Dat ik eigenlijk niet goed genoeg erin ben straks. Of mensen die vanwege ideologische redenen het niet willen. Of huisartsen die wel zeggen van nou, ik vind te veel rompslomp en te veel gedoe.
Maar is de bedoeling, want dit roept bij mij wel de vraag op van als die huisartsen dit straks mogen, hè, stel je voor dat dit wordt aangenomen in de Eerste Kamer, krijgen ze dan trainingen of zo?
Ja, dus dat staat ook in het wetsvoorstel dat de huisartsen jaarlijks moeten worden, bijscholing moeten doen. En dat is wel bijzonder, toch, Pim? Want volgens mij is dit de enige verplichte bijscholing die zo specifiek genoemd wordt. Hè?
Ja, volgens mij inderdaad wel. Maar ze krijgen dus echt een verplichte scholing wel. Dus dat moet ervoor zorgen dat die expertise aanwezig is. In het licht van deze, ik heb nog het advies van de Raad van State, past hier wel goed bij. Want eigenlijk gaat de discussie tussen die zorgverleners over, ja, moet je een stelsel wat eigenlijk gewoon goed functioneert, moet je dat gaan aanpassen? En de Raad van State was daar dus heel kritisch over. Die zeiden, het huidige stelsel functioneert in de praktijk goed en zorgvuldig. Als je zo'n stelsel wil veranderen, moet je daar eigenlijk zwaarwegende argumenten voor aanvoeren. En de Raad van State zei van, het argument van de band van de vertrouwde huisarts met de patiënt, achter de Raad van State ontoereikend om afbreuk te doen aan het huidige stelsel en de praktijk. Dus de Raad van State, die natuurlijk altijd wel serieus wordt genomen door beide kamers, maar ook lang niet altijd wordt gevolgd.
Ik
kan
net zeggen,
hoor, dat wordt soms wel gevolgd en soms niet. Ik bedoel, bij deze wet hebben ze gewoon gezegd van wij zijn het er niet mee eens, in ieder geval de Tweede Kamer. Maar de Raad van State ziet dus eigenlijk geen zwaarwegende argumenten om een goed functionerend stelsel aan te passen. En ik bedoel, daar is iedereen het over eens. De abortuszorg in Nederland is op zich heel goed.
Heeft de Tweede Kamer iets gedaan met dat advies van de Raad van State?
Ja, de initiatiefnemers hebben zeker nog een aantal zaken aangepast in hun wetsvoorstel. De Raad van State was bijvoorbeeld ook kritisch op het feit, de abortuswet is altijd een compromis geweest tussen het bescherming van het ongeboren leven en de keuzevrijheid van de vrouw. En de Raad van State vond dat er in de wet te weinig waarborgen zaten nog voor een zorgvuldige besluitvorming, ook als de vrouw bij de huisarts komt en een abortus wil. En daar hebben ze dus nog iets toegevoegd.
Ja, inderdaad. Wat ik van een van de initiatiefnemers, Corinne Ellemeet, begreep, is dat ze naar aanleiding daarvan bijvoorbeeld meer nadruk hebben gelegd op het gesprek dat de huisarts met de vrouw moet voeren om te bepalen of zij bijvoorbeeld niet wordt gedwongen of om te bepalen of zij echt achter haar keuze staat. En dat de verplichte nascholing die dan jaarlijks moet gebeuren erbij is gekomen.
Wat ik wel interessant vind aan de argumentatie van Straten, die dus bestuurder is van de klinieken, is dat er ook nog een financieel argument is dat zij geeft.
De abortushulpverlening is op dit moment ondergebracht in abortusklinieken, met name. Zij worden gefinancierd op basis van een aantal behandelingen. Als een substantieel deel van de behandelingen bij de huisarts terechtkomen, dan heb je grote kans dat de abortusklinieken niet uit de kosten komen en dat een aantal klinieken mogelijkerwijs zelfs de deuren zal moeten gaan sluiten.
Dit is eigenlijk heel paradoxaal, hè? Dus eigenlijk zegt zij, een wet die het laagdrempeliger zou moeten maken voor vrouwen om gebruik te maken van het recht op abortus, die zou het tegelijkertijd moeilijker voor ze kunnen maken, omdat het aantal klinieken naar beneden zou kunnen gaan.
Ja, stel je voor dan, want er zijn natuurlijk ook altijd nog vrouwen die een curettage willen.
Ja.
En die moeten natuurlijk ook een plek hebben waar ze terecht kunnen. Dat zijn de allermeeste die dat op die manier doen. En dat kan ook alleen maar op die manier na 9 weken. Een bestuurder van een abortuskliniek die we spraken, die zei, ja, wat de anti-abortuslobby al die jaren niet is gelukt, dat gaat de Kamer nu misschien wel lukken. En de angst is eigenlijk dat, stel, straks gaan veel meer vrouwen naar de huisarts. Dat betekent dat klinieken veel minder behandelingen gaan doen, terwijl zij om rond te komen 2000 behandelingen per jaar moeten doen. Ja, dat gaat dan misschien niet meer lukken. En dat is de angst.
Dit zijn dus de argumenten die klinken in het werkveld. Hè? Dan wel voorstanders, dan wel tegenstanders. Pim, hoor jij hier veel terug van wat je ook eerder in de Kamer hoorde?
Ja, zeker wel. Ik denk dat politiek gezien valt het op dat je hebt natuurlijk de vaste partijen die hier altijd tegen zullen pleiten. Dus denk aan de ChristenUnie en de SGP. Nou, die vinden wat je als een versoepeling zou kunnen zien van abortuswetgeving, daar zijn zij natuurlijk op tegen. Interessant is overigens wel, misschien is dat goed om hier te noemen, dat de abortuspil in andere landen, waar die al via de huisarts te verkrijgen is, heeft bijvoorbeeld niet geleid tot een stijging van het aantal abortussen. Dat is wel iets waar vanuit christelijke hoek wel eens voor wordt gewaarschuwd, maar dat blijkt dus eigenlijk ongegrond te zijn. Wat verder, wat ik nog wel opvallend vind, is dat bij deze discussie over het abortuspil is het eigenlijk, zie je niet zo die hele, dat hele principiële politieke debat speelt wat minder. Bij zo'n bedenktijd bijvoorbeeld ging het heel erg nog over, ben je voor of tegen abortus, en werd het een beetje echt het debat rond daar gevoerd. Maar hier is het eigenlijk veel meer een inhoudelijk debat over, is dit nou een goede wet of niet? En hoe pakt het in de praktijk uit?
Ja. Het is eigenlijk ook een soort praktisch iets bijna, hè? Van iets dat er al is. Precies, daar gaat de discussie precies. Niet over. Moet die abortuspil wel of ja. niet afgeschaft worden? Maar waar kun je hem krijgen?
Ja. Ja.
Maar zag je dat dan ook terug in het debat? Of gingen partijen toch gebruik maken van dit voorstel om die ideologische discussie wel weer te voeren?
Dat viel me wel mee eigenlijk bij dit debat. Wat me verder in de Kamerdebatten is opgevallen, is dat hoewel dus een hele grote 2/3 meerderheid van partijen, hè, de verruimingen van de abortuswet steunt, ook het kamp van tegenstanders wat groter wordt. En dat is met name opvallend bij Forum voor Democratie. Die hebben zich, dat was ook vooral in het debat over de bedenktijd, haalden ze bijna de SGP rechts in met verzet tegen abortus. Kamerlid Pijn van Houwelingen, die daar behoorlijk opvallend over tekeer ging voor een partij die we toch kenden als een seculiere rechtse conservatieve partij. Maar zij hebben zich heel erg in dat debat gemengd. Maar ook bijvoorbeeld Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging heeft ook moeite met deze wetgeving. Heeft ook tegen de beide voorstellen gestemd. En een partij als JA21 bijvoorbeeld stemde er bij die bedenktijd in ieder geval verdeeld over. Dus zo zie je wel dat, en de PVV stemt vaak verdeeld, daar is het altijd een vrije kwestie. Dus zo zie je wel dat er toch ook wel wat meer tegenstanders bij komen.
En Pim, is het in die debatten ook nog gegaan over die financiering?
Ja, de Tweede Kamer was inderdaad over die financiën echt ook bezorgd. Dus die wilde een soort van minister Kuipers weten van, zorg er nou voor dat die klinieken, wat er ook gebeurt, niet gaan omvallen. En hij heeft niet de garantie willen geven dat geen enkele kliniek misschien zal verdwijnen.
Dat maakt het gewoon extra spannend wel,
ja.
Toch?
Ja, zeker. Ja, want minister Kuipers zei bijvoorbeeld wel in het Tweede Kamerdebat, dat vond ik toch ook wel een opvallende quote, hè, dat de gevolgen van deze wet voor de abortuszorg, dat de impact volkomen onduidelijk is wat hem betreft. Ja, ja. Dat is best wel spannend dus voor... Ja,
ja, dat is ook een van de dingen die Lineke en mij het meest verbaasde eigenlijk, dat er eigenlijk geen onderzoek is dat zegt, ja, er is meer nodig, vrouwen hebben behoefte aan die pil bij de huisarts. Dat weten we helemaal niet.
Oh nee?
Nee, gek hè?
Is hier nooit onderzoek naar gedaan?
Nee, geen representatief onderzoek. En ik denk dat daarom ook de verschillende groepen een beetje tegenover elkaar komen te staan. Omdat die eigenlijk vanuit hun eigen ervaring heel erg spreken. Maar dat er geen goed overzicht is naar wat er nou precies gewenst wordt.
Maar goed, dit is eigenlijk allemaal geweest. De Tweede Kamer heeft zich er al over uitgesproken. Nu is de Eerste Kamer aan de beurt. Dat gebeurt dus komende dinsdag. Misschien nog wel eerst goed om te bespreken hoe dat dan gaat. Want het is een beetje een ongewone situatie. Hè? Als Kamerleden met een initiatiefwetsvoorstel komen, dan mogen zij plaatsnemen?
Precies. In de Tweede Kamer noemen we dat natuurlijk vak K, waar de kabinetsleden zitten. Ik weet eigenlijk helemaal niet, Lemia, misschien weet jij dat. Maar heeft dat in de Eerste Kamer ook een naam?
Ja, heb ik laatst gevraagd toen daar de politieke beschouwingen waren. Regeringstafel of zo, zoiets.
Okay. Ja. Dus daar mogen nu in plaats van dat er normaal de kabinetsleden zitten, zitten daar nu 4 Tweede Kamerleden in de Eerste Kamer hun eigen wet te verdedigen. Minister Kuipers is er ook bij, maar zijn rol is anders. Hij is adviseur van het parlement. En hij heeft dus ook geen mening over de wet. Dat is wel interessant, omdat het dus een initiatief is uit de Kamer. Stelt het kabinet zich altijd neutraal op. En Kuipers zal er dus alleen zijn om vragen over bijvoorbeeld de gevolgen van die wet vanuit de praktijk te beantwoorden. En wat zijn verwachtingen zijn. En of hij denkt dat er problemen kunnen ontstaan. Maar officieel is het kabinet neutraal. En is het aan de Kamer om te beslissen. Wat ook nog wel opmerkelijk is, is dat de strekking van dit voorstel toch wel wat ingaat tegen de beweging die Ernst Kuipers zelf eigenlijk in het zorglandschap wil bewerkstelligen. Namelijk veel meer concentratie van zorg, specialisatie echt in bepaalde ziekenhuizen en klinieken, niet meer overal alle behandelingen. En met deze wet wordt de abortuszorg juist, zeg maar, verdeeld onder meerdere zorgverleners. En is er juist geen sprake van die concentratie.
En het interessante is dus, nou, dit wetsvoorstel ligt voor in de Eerste Kamer. Hè, heeft, laat ik het zo zeggen, oorspronkelijk de rol om wetten te bekijken met een toch wel een soort van constitutionele blik. Hè, van de toetsen, klopt deze wet wel? Is het echt nodig? Hoe zit het met de uitvoerbaarheid? Jij noemde net al eventjes dat de Raad van State eigenlijk vindt, deze wet is niet nodig. Dat zal daar toch wel op een andere manier meewegen dan in de Tweede Kamer.
Ja, dat zou je denken. De Eerste Kamer neemt dat soort adviezen vaak wel wat serieuzer. En kijkt heel erg gewoon naar de kwaliteit van wetten. En initiatiefwetten overigens sneuvelen ook in de Eerste Kamer wel vaker dan wetten dan van de regering. Dat komt wel iets vaker voor, dat weet ik wel.
En valt er al iets te zeggen over hoe het daar verdeeld is?
Ja, we kunnen even met jouw zetel-app aan de slag.
Het is echt serieus. Dit is een gouden tip. Het heet de Zetelverdeler Kenniscentrum voor Beleid en Regelgeving. Even downloaden als je soms gewoon wil optellen. En dan kun je kiezen tussen de Eerste Kamer en de Tweede
reclame?
Kamer.
Wat?
Nee, ik heb hier totaal geen belang in. Het is overigens van het ministerie voor Justitie en Veiligheid. Ik weet echt, de achtergrond van deze app ken ik verder niet, maar het klopt wel. Dus dan klik ik even op Eerste Kamer.
Voordat we gaan tellen, is het goed om even uit te leggen dat bij dit soort wetten vaak, niet altijd, maar vaak in fracties, omdat het een medisch-ethisch onderwerp is, afwijkend mag worden gestemd. Dus normaal stemt een fractie altijd unaniem voor of tegen een wet. Bij medisch-ethische wetgeving laten veel fracties dat vrij. Dat betekent dat de uitslag daarmee wel onzekerder kan worden.
Zag je overigens ook al in de Tweede Kamer, hè? Want ik kan me herinneren van de VVD dat bijvoorbeeld Daniel Koorhuis en Thierry Aartsen anders stemden dan de rest van hun fractie.
Ja. Dat klopt, dat ging dus over die bedenktijd. Dus bij de VVD is toen besloten, dit is een vrije kwestie in onze fractie. En waren er inderdaad een paar dissidenten, kunnen we ze noemen. Dat was ook wel interessant, hè, tegen hun voorstel van hun eigen fractie.
Ja. Oké, terug naar de Eerste Kamer.
Ja, maar. Ik heb begrepen dat de VVD-senaatsfractie heeft al afgelopen week vergaderd over deze wet. En die hebben gezegd, wij zijn het gewoon eens. Wij vinden dit een goede wet. Dus wij zien geen noodzaak om er een vrije kwestie van te maken. Dus dat is heel goed nieuws voor de initiatiefnemers. Want dat betekent dat de VVD is de grootste partij in de Eerste Kamer. De 12 zetels van de VVD al zijn verzekerd.
Oké,
dus, maar dat mag dus. Dat wist ik niet. Dus als iets een vrije kwestie is, mag je alsnog afspreken van, wij doen het wel allemaal hetzelfde, en dan houdt iedereen zich daar ook aan? Of?
Kijk, er zal wel, er wordt vaak een hoofdelijke stemming gevraagd, dus dan mogen alle Kamerleden wel zelf voor of tegen zeggen. De ruimte was er denk ik geweest als maar één senator bij de VVD had gezegd, ik wil toch heel graag een eigen afweging kunnen maken, dan had het vast gemogen of gekund. Maar blijkbaar waren ze het gewoon, zagen ze allemaal die noodzaak niet om dat te doen, en gaan ze gewoon unaniem instemmen.
De tweede partij in de Eerste Kamer is het CDA, 9 zetels.
Ja, het CDA is interessant in dit opzicht, omdat de Tweede Kamerfractie dus voor dit voorstel heeft gestemd. En dat is wel opvallend, omdat het CDA natuurlijk altijd wel van oorsprong moeite had met de abortuswetgeving. Ook nog tegen de komst van de abortuswet heeft gestemd, natuurlijk destijds. Maar je ziet bij het CDA, hoewel deze wet is dus ook wat praktischer, wat we al zeiden, is misschien wat minder principieel. Maar je ziet gewoon wel dat er langzaam, tenminste dat is mijn indruk, Lemia, wat meer ruimte komt om ook wat anders over medische ethiek te denken. Ik moest ook nog denken aan, een paar maanden geleden hebben wij nog geschreven over een rapport van het wetenschappelijk bureau wat zegt, rond de embryowet, daar moet ook meer mogelijk worden, het kweken van embryo's. Nou, dat lag altijd heel gevoelig bij het CDA. Dus je ziet wel dat er wat meer ruimte ontstaat.
Klein beetje verschuiving. Ja.
Maar het CDA, de Eerste Kamerfractie, heeft ook een positieve grondhouding, lieten ze mij deze week weten. Maar die gaan nog beslissen of het een vrije kwestie wordt bij de stemming. Dus die 9 zetels, die zijn nog niet alle 9 zeker, maar goed, ook wel weer een deel. Hè.
In principe wel. Hoe noemen we dat met dit
wel, optellen? Ja.
Oké, ik klik erop en dan gaan we
misschien
straks
hebben
kijken.
We ze nog niet eens nodig, want
GroenLinks gaat natuurlijk voorstellen.
Oh, jij bent dus nu allemaal in je app aan het invullen.
Ja, zeker.
GroenLinks, je was niet aan het appen. Ja.
GroenLinks is 8. Nou, die zijn voor.
Zijn die sowieso voor?
Ja, die zijn sowieso voor.
Oké.
Zeker.
Het zal dan ook gelden voor D66?
D66 geldt dat natuurlijk ook voor.
PvdA?
En de PvdA, dus ik weet niet hoeveel je al zit.
Je zit nu al flink over. We hebben nu al 2/3 meerderheid. 42 van de 75 zetels.
Twee, Oh, nou dan zou de meerderheid al...
Maar als we het CDA wegklikken, dan zijn het er nog maar 33 van de 75.
Nee, maar wacht even. Die kunnen we nog niet zeker meetellen. Dus dan gaan we nog even door.
Hoe heeft de SP gestemd?
Ja, de SP heeft ingestemd in de Tweede Kamer en is dat ook van plan, begreep ik, in principe, tenzij er iets veel geks gebeurt in de Eerste Kamer. Dus die kan je ook eigenlijk al wel meetellen.
Dat zijn er dan 37 van de 75.
Kijk, dan zijn er nog één zetel nodig.
Nee, wacht, ik zeg net 2/3 meerderheid, maar dat klopt helemaal niet.
Nee, dat was het nog niet.
Nee. Pardon.
Dat was iets anders.
Tot zover mijn telkwaliteit. Oké, we zitten hier op 37 van de 75, ja?
Misschien nog aardig om een aantal andere partijen langs te lopen waar het ook gewoon nog niet helemaal duidelijk is.
Partij voor de Dieren?
Ja, die verwacht ik wel dat ze ook voor zijn. Die zijn in principe altijd voor dit soort zaken. Dus dat zijn
dan hebben ze hun meerderheid.
Dan heb je de meerderheid.
En dan zelfs nog zonder het CDA. Dus precies, dan hebben we VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren.
Hey, en Pim, als je zegt die zijn in principe wel voor dit soort zaken, bedoel je dan idealistisch gezien? Dus dat het niet helemaal een praktische...
Nee, precies. Ja. Ik bedoel dat zij vaak gewoon met de linkse partijen meestemmen met dit soort onderwerpen, ja. Nou ja, goed, en dan is het nog wel interessant, vind ik persoonlijk. Jaar 21 heeft 7 zetels en die hebben dus in de Tweede Kamer een verdeeld gestemd over die bedenktijd, maar ook wel ingestemd met deze wet. Dus dat zijn er potentieel ook nog 7, dat weten we nog niet zeker. Ja, en de PVV heeft 5 zetels, die stemmen dus altijd in principe, het is altijd een vrije kwestie, die stemmen ook vaak echt verdeeld als fractie, dat is wel interessant, die zijn het daar nooit echt over eens.
Dan heb je nog de onafhankelijke senaatsfractie en dan heb je nog 2 afsplitsingen van FVD.
Precies, en het viel mij op, dus het ziet er gewoon heel gunstig uit voor een hele grote meerderheid, dat de vorige keer ook de fractie van Otte, die 2 zetels, de fractie afgesplitste fractieleden van Forum inderdaad, en 50+, die hebben toen ook allemaal voor die andere wet gestemd. Dus ik denk dat ze het makkelijk gaan redden, toch?
Oké, dan lijkt het dus op een meerderheid in de Eerste Kamer en daarmee zou het definitief worden. Dat betekent, Kim, dat die abortusartsen, die het dus niet wilden, dat het hun niet is gelukt om ze te overtuigen, de Eerste Kamerleden.
Ja, het lijkt erop dat het dan inderdaad niet is gelukt om uit te leggen waar ze nou precies zo bang voor zijn en ook te laten zien dat dat een reële angst is. En dat in een brandbrief die ze stuurde, zeiden ze bijvoorbeeld ook dat deze aanpassing van de wet een oplossing is voor een niet bestaand probleem. Maar ja, die boodschap is dan niet helemaal overgekomen.
Volgende week, Pim, heeft dus de Eerste Kamer het erover. En wanneer stemmen ze er dan over?
Ja, komende dinsdag is dus het debat en dan wordt er in principe een week later over het wetsvoorstel gestemd. Hoofdelijk dus vermoedelijk.
Stel nou dat het er doorheen komt, wanneer gaat het dan eigenlijk in? Want dan is januari te vroeg, neem ik
aan. Ja, is veel te vroeg sowieso. De vraag is, begreep ik, van de initiatiefnemers of de wet dan zal ingaan op 1 juli volgend jaar of pas op 1 januari 2024. Het werkt in principe zo, als zo'n wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer, gaat het kabinet uiteraard moet het dan gaan regelen. Dat is grappig, het is niet hun eigen wet, maar die moet het dan wel gaan regelen. En dan hangt het gewoon af van de praktijk en de uitvoeringskwesties, hoeveel tijd er nodig is voor voorbereiding. En dan zullen natuurlijk ook de abortusartsen en de huisartsen weer nauw betrokken moeten zijn om te kijken hoe ze dat toch onderling gaan oplossen.
We gaan het zien. Dank jullie wel voor nu, Pim van der Doel en Kim Bos. En jij ook bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ignaas Schoots. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan.